Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Nog stopt.
De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 151 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
151? Zijn we daar al?
Ja, het gaat snel. Eigenlijk moeten we bij 150 zijn, toch?
Ja, ik was hier in Praag al bezig met een feestje vieren. Ja, biertje erbij.
Ja, dat mag.
Mozzel.
Ja, gelijk heb je. Maar die 150ste, dat moet natuurlijk een bijzondere aflevering worden. Dus die houden we nog even achter de hand. Hoewel, deze 151ste, ja, ik vind hem ook wel bijzonder. Want jij zit in Praag bij de geboorte van de Europese politieke gemeenschap. Een top met 44 Europese landen zonder Rusland en Belarus. Dus dit is ook alweer natuurlijk een uitzending die historisch valt te noemen. Wie liep jij bij de Praagse burcht eigenlijk tegen het lijf?
Ja, wie niet, mijn waarde Floris.
Nou, Poetin en Lukashenko niet.
Nou, dan heb je daar het antwoord. Klaar. Nee, het is natuurlijk een komen en gaan. En we nemen dit op vrijdagmiddag. En op donderdag rond lunch stond Petr Fiala, de premier van Tsjechië. En Tsjechië is voorzitter van de EU en was dus ook gastheer van deze nieuwe bijeenkomst. Fiala die stond bij de Praagse burcht netjes iedereen op te wachten. Maar dat ging dus om 45 kolonnes. Auto's, allemaal begeleid door politie. Politie met politici erin. Uh-huh. Alleen Denemarken had last minute afgezegd. Maar ook von der Leyen en Michel die waren er namens de EU. Dus ja, het was een bond gezelschap. En ik geloof dat we wel 1,5 à 2 uur hebben staan kijken naar iedereen die binnenkwam. En dan sta je daar als pers allemaal in een rij opgesteld. Nou, dan gaat dus een premier of president of bondskanselier of wat dan ook, die gaat eerst naar Petr Fiala toe. En dan loopt hij naar de pers. En dan kun je even kletsen. En zo heb ik gesproken met Sanna Marin, Kaya Kallas, Nauseda, De Croo, Rutte, Erdogan. Zei 10 seconden iets in Turks. Mm-hmm. Dat heb ik even laten vertalen door onze welbekende Isa Yusibov. Maar Isa zei het was niet diplomatieks, dus nou ja, dat heb ik maar weer weggegooid. Oh. Scholz liep me gewoon straal voorbij. Ja, ik weet niet, misschien een recept of een café voor vanavond.
Dat zou kunnen, ja.
En Aliyev liep iedereen straal voorbij. Pashinyan had een gezicht echt op onweer. Mm-hmm. Nou ja, maar iedereen was er wel.
Ja, en jij zegt kletsen, maar ik neem aan dat je hem het vuur aan of naar de schenen hebt gelegd. Waarover een klein tipje van de sluier over waar je met hen over sprak.
Ja, ik heb mensen vooraf aan de eerste Europese politieke gemeenschap gesproken en mensen achteraf gesproken. Mm-hmm. Vooraf vraag je natuurlijk wat zijn je verwachtingen ervan, wanneer is het een succes? En achteraf dan ga je toch een beetje vragen of het wel een succes was. En er zijn nog wel andere dingen in die wandelgangen besproken. Kijk, we zijn er gaandeweg achtergekomen deze dagen in Praag, wat voor nieuw forum dit eigenlijk is. Uh-huh. Het is geen instelling, het is geen instituut, het is meer een forum. En welke waarde het ook heeft. En zeker ook voor onze regio. Dus daar zo meer over.
Ja, we gaan het daar inderdaad, wat jij al aankondigt, meer over hebben. Zoals de luisteraar van ons is gewend. Want in de Perestrojkast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
Ja, hier in Tsjechië moet je dan alles ten oosten van de Labe zeggen.
Dat laat ik
ben er naartoe
over
gereden met de auto. Dan kom je ook langs Oestie naar het Labem. En mm-hmm, dat is dus eigenlijk gewoon een stadje boven de Elbe. Wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons zodat je geen aflevering hoeft te missen. We krijgen steeds meer vrienden van de Perestrojkast. En dat komt omdat ze ons weten te vinden in de podcast-app BNR Perestrojkast.
Inderdaad. Ik ben Floris Akkerman.
Geert-Jan Haan vanuit Praag.
En dit is BNR Perestrojkast. Het moet een signaal zijn naar Vladimir Poetin en Alexander Lukashenko. 44 Europese landen zijn verenigd in hun oppositie tegen Moskou en Minsk na de Russische inval in Oekraïne. Voor het eerst kwamen de leiders van 44 landen bij elkaar. Van Azerbeidzjan tot het Verenigd Koninkrijk, van Moldavië tot Frankrijk. De initiatiefnemer van deze top. En wie er ook was Geert-Jan Haan. Geert-Jan Haan, gewoon Geert-Jan. Je hebt daar 2 tot 3 dagen je hebt daar 2 tot 3 dagen rondgelopen.
President Haan mag ook.
President, oké. Okay, dat is voor je campagne. Dan heb je alvast je eigen podcast, je eigen medium. Heel goed.
Zeker.
Wat heb je daar allemaal gehoord?
Ja, van alles, Floris. Van alles.
Ja, het is een heel brede vraag natuurlijk.
Het is niet een anti-Putin-top. Zo is het niet bedoeld. Dat is wel een beeld dat eruit voortkomt. En dat is toch ook een gespreksonderwerp geweest. Ik denk eigenlijk dat het vooraf vooral zoeken was naar... wat is dit voor bijeenkomst? En dat vond ik wel heel interessant. Want 3 maanden geleden hebben wij Edi Rama geïnterviewd samen in Den Haag.
Albanese premier.
Premier van Albanië.
Mm-hmm.
En die kwam afgelopen woensdag met een opiniestuk samen met Mark Rutte. Een joint proposal gepubliceerd op de website Politico. Nou... wij wisten dat al, dat dat eraan zat te komen. Dat kun je namelijk terugluisteren in onze aflevering 135. Rama schetste al wat contouren. Wat voor soort bijeenkomst en club hij eigenlijk verwachtte. Het moest een club zijn die niet alleen rekening hield met 27 EU-landen. Maar eigenlijk met 44 Europese landen. Ook Zwitserland is er, Noorwegen, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Turkije.
Mm-hmm.
En eigenlijk is het daarmee wel een anti-Putin club geworden, maar dat is niet zo bedoeld. Iedereen die gewoon voor vrede en veiligheid en een betere handel en economie en betere verdeling van vaccins of wat dan ook is in Europa, die is eigenlijk welkom in dit model. Nou ja, en ik moet zeggen, door dat joint proposal van Rutte en Rama, waardoor de Balkan en West-Europa ook weer wat nader tot elkaar kwamen, ja, dan krijg je een beetje een beter beeld. Toen dacht ik eigenlijk woensdag van, hey, wordt het dan toch meer een instelling? Gaat het toch meer over beleid? Maar het is echt op dit moment, na de eerste versie kan ik zeggen, het is echt meer een praatclub. Benen op tafel, in de goede zin van het woord. Want er staat geen druk op de ketel. Dus je kan vrijer met elkaar spreken. Ik denk dat we daarom ook een aantal resultaten kunnen bespreken zo met elkaar. Nou, en met die vrije insteek stond ik dus deze week hier te polsen bij de Praagse Burcht, waar ik nu ook op uitkijk. En toen kreeg ik onder andere Gitanas Nauseda, de Litouwse president, voor de microfoon.
I would call this format, European political community, the format of United Nations in Europe. So, meaning that sometimes in New York there are difficulties to find this common denominator of positions because of very big number of the countries, because of Global South countries, because of China, Russia, which are presented there. But here in Europe, I think to find the common goals and common positions will be much easier, and we have to use this opportunity.
Ja, een soort van Verenigde Naties van Europa. Is dat inderdaad waar het op uitdraait?
Volgens mij moest hij er zelf om lachen toen hij het zei. Ik denk dat dat wat zwaar is aangezet. Ik bedoel, het is wel zo dat een aantal organisaties zoals de VN en de OVSE momenteel niet zo goed werken als het gaat om vrede en veiligheid op ons continent. Misschien kun je het beter een soort van politieke OVSE noemen. Hoe het zich tot nu toe manifesteert. Ja, ik weet niet, Floris, wat was eigenlijk jouw verwachting vooraf? Hè? Wij hebben samen toen Rama geïnterviewd. We hebben ons daarin verdiept. Wat staat jou er nog van bij?
Nou, wat ik dacht van, dit is in eerste instantie weer een leuk idee van Macron. Die hier goede sier mee wil halen. En dus ja, was ik toch wat. Dus ik had mijn bedenkingen erbij. En zoveel landen, zoveel bij elkaar. Maar als ik nu kijk, daar komen we zo meteen nog wel op terug. Als bijvoorbeeld Azerbeidzjan, Armenië, die hebben gesproken met elkaar. En Turkije. Dat was dan niet weer gelukt zonder deze 44 landen bij elkaar te zetten in Praag.
Nee, dat denk ik ook niet. Was natuurlijk sowieso al bijzonder. Rama die ingaat op een idee van Macron en dan samenwerkt met Rutte.
Mm-hmm, ja.
Wat eigenlijk gewoon vijanden in Europa zijn. Omdat Frankrijk en Nederland een eigen kijk hebben op toetreding van landen van de Balkan tot de Europese Unie. Toen werd er dus ook gezegd van, nou, is dit dan een Europese Unie 2.0 of een Europese Unie light?
Ja, maar dacht, nu je het toch over hebt, ben ik nog even over door. Dat wel goed is inderdaad dat die landen bij elkaar komen. Omdat steeds West vergat aan Oost te denken. En naar Rusland keek zonder te weten of te luisteren naar wat Albanië zegt of naar de Baltische landen zeggen. Dus in die zin is het natuurlijk, dacht ik toen, goed om elkaar eens te ontmoeten. Maar ik onderbrak je even, want je was in een bloedmooie zin bezig.
Nou, die eindig ik bij deze. Want wat jij nu zegt over West en Oost nader tot elkaar brengen. En in ieder geval ook dat alle Westerse leiders daar dan zijn. Hè? Alle West-Europese leiders. Dat is denk ik voor een land als Moldavië of Albanië van groot belang. Mm-hmm. Iedereen is hier. Iedereen kan met elkaar praten. En nou ja, weet je, ik vroeg het dus ook aan Kaya Kallas. Net weer opnieuw verkozen tot de premier van Estland. En ik vroeg haar inderdaad over die Oost-West dynamiek. En of dit dan een statement is richting Rusland en Belarus. Een soort club die eenheid moet uitstralen. Maar ook Floris, of dit dan ja, eigenlijk Rutte en Scholz en Macron nu extra duidelijk maakt dat we gewoon één Europa zijn. En dat je niet te veel meer kan denken in West en Oost.
Mm-hmm.
Do you think it's finally on top of mind of Western European leaders like Mark Rutte that we should talk firm and act decisively when it comes to Russian aggression?
We have been very strong and united in this response, and I think we have to keep it that way. What is clear to everybody is that Putin is not backing away from his threats, and we have to treat it as such. These are threats that we should not give in. Otherwise, if we give in, then he will just take another bite, and every next time it's more awful than it was the previous. Yeah.
And is this format of today, that we're all here together, all Europe, is that the result of focusing with 44 countries on the same issue, namely peace and security in Europe?
I certainly do hope so. We are in this situation together, and we are we have the European Union, but we also have the countries that are geographically in Europe, and the more we have the same understanding of the situation, the better.
A final question. When will this meeting be a result, in your opinion?
By this evening, I guess. The question is whether there is going to be a renewal, whether this is going to be a format that is coming together not only once, but every year, for example.
And that's most important to you, that it will be on a regular basis?
It depends on the outcome. If we feel that there is this results, because every prime minister does not have a schedule empty of agenda. That's why every additional meeting requires really that there's a good outcome out of it. But let's see how it goes.
Ja, dat was Kallas, iemand die er met gestrekt been ingaat tegen Rusland. Geert-Jan, jij sprak niet alleen met haar, maar ook met onze premier.
Ja, laten we nog naar een klein stukje van dat gesprek luisteren als voorbeschouwing.
Mm-hmm.
Op dat hele, op die eerste Europese politieke gemeenschap. Mark Rutte.
Wat zei die? Die kop ken ik ergens van, of niet?
Nee, hij hield het even.
Ik vind nog steeds dat je dat niet kan zeggen.
Ja, dat kan.
Diplomatiek hoor.
Kom maar.
Wanneer is dit format volgens u een succes?
Als dit ertoe leidt dat al deze meer dan 40 regeringschefs en presidenten zich hier vertrouwd voelen om diepgaand te analyseren wat zijn de problemen en wat kunnen we gezamenlijk doen om ze op te lossen. Als dat lukt, dan is dit een succes.
En zijn uiteindelijk Belarus en Rusland op een latere termijn dan ook welkom wat u betreft?
Dan zullen er grote veranderingen moeten plaatsvinden eerst.
Oké, dan heb je gesproken aan de poort.
Ja, wat vond je daarvan?
Van het laatste?
Ja?
Van die laatste opmerking, daar moeten zeker grote veranderingen plaatsvinden, ja. Je kan natuurlijk nu niet aan tafel zitten en ook niet als ze dezelfde taal uit blijken te staan. Lukashenko en Poetin. Al is daar vrede getekend.
Maar het is natuurlijk wel een enorme discussie nu van moet je uiteindelijk uitgaan van een Europa met Rusland en Belarus, ook al is dat nu niet mogelijk.
Ik denk dat je op een gegeven moment kun je best met ze aan tafel zitten, maar niet met deze twee leiders.
Oké. Ik wou het even bij je checken.
Ja, jij niet dan?
Ik denk het ook. Maar ik heb daar straks nog een aardige woordenwisseling over met zowel de Belgische premier als met Mark Rutte. Okay. Daar gaan we zo ook naar luisteren.
Je houdt de spanning erin. Oké, je hebt ze ontvangen bij de poort en dan gaan ze de Praagse Burcht in. En dan, waar hangt iedereen uit?
Nou, dan is er eerst een grote algemene bijeenkomst, een soort grote lunch, een format waarbij iedereen met iedereen een beetje kan praten. En dan krijg je bilaterale ontmoetingen en dan heb je eigenlijk vier gesprekken. Dus in het geval van Mark Rutte sprak hij met bijvoorbeeld Liz Truss van Engeland, met Noorwegen, met Golob van Slovenië. Mm-hmm. En ook met Oekraïne. En dat deed hij samen met de leiders van België en Luxemburg. Nou, iedereen zoekt dus gesprekken uit met niet-EU-leden en met EU-leden. De een doet het om handelsbelangen wat meer veilig te stellen of te polsen. Hè. Denk aan Noorwegen en Engeland in het geval van Nederland. Of in het geval van België, die dan bij dan overleg met Zwitserland. Dat soort dingen vonden dan plaats. Maar in de marge daarvan had je ook echt hele wezenlijke bilaterale ontmoetingen. Zoals de ontmoetingen van Azerbeidzjan en Armenië samen. Aliyev en Pashinyan. Met Erdogan. Ik zag ook nog beelden dat Macron en Orbán erbij stonden. Uh-huh. En Pashinyan die heeft de hele dag eigenlijk strontzagrijnig gekeken.
Waarom?
Aliyev kwam op een gegeven moment een beetje los.
Waarom was hij zagrijnig?
Misschien omdat Amerika er niet bij was. Omdat dat toch de grote partner nu lijkt te zijn. Nu Rusland geen thuis geeft voor Armenië om druk uit te oefenen op de geopolitieke situatie in de Caucasus. En Aliyev voelde zich gedekt door Erdogan.
Zeker.
Nu moet je het dan zo zien. Er zijn twee ontmoetingen geweest. Hè? Dus je had Aliyev en Pashinyan met Turkije. Uh-huh. En je had Aliyev en Pashinyan met Macron en met Charles Michel namens de EU.
Ja, ook dacht je nog wel toevoegen. Nou ja, kijk, ik snap ten deels ook wel dat Pashinyan daar zagrijnig rondloopt. Aan de andere kant is deze 44 landen top ook voor hem de kans om in contact te komen met Macron, met de Europese Unie, die eigenlijk het afgelopen jaar, de afgelopen 2 jaar, toen die oorlog al eerder uitbrak over Nagorno-Karabakh, 2 jaar geleden, onzichtbaar waren. En was het eigenlijk Rusland dat de muziek bepaalde, ook voor Armenië. Dus ja. Deels is het ook voor Armenië kans om aansluiting te vinden bij andere landen en te proberen minder afhankelijk te worden van Rusland. En dus ook met Turkije te praten en economische banden aan te trekken.
Ik heb er hier met wat Armeniërs over gesproken. Mm-hmm. Journalisten en ook afgelopen weken wat contact in Nederland even gehad. CSTO is gewoon dood voor Armenië. Rusland stelt niks meer voor. Sorry, jij wilde nog even uitleggen wat CSTO ook alweer is, hè?
Nee. Ga door. Nee, anders ga ik een te groot zijpad in. Ga verder.
Ja, nou ja, maar het is wel belangrijk, want dat is eigenlijk een instelling, een militair bondgenootschap, waarbij Rusland een soort van veiligheidsgarantie aan andere landen geeft. Hè? Dat uh-huh. zagen we eerder met Kazachstan ook. En Armenië voelt gewoon dat Rusland nu geen steun kan bieden in een oorlog met Azerbeidzjan, waarvan zij zelf zeggen van ja, eigenlijk heeft Rusland bijgedragen aan het begin van die oorlog in, wat was het, 2020? Die hebben weer bijgedragen aan het opvoeren van de spanningen. Uh-huh. Ja, en vind je het gek dat nu Amerika en de EU toch die geopolitieke rol daar in de Caucasus proberen te pakken? Wat heel moeilijk was, hè, de afgelopen jaren. En Frankrijk en Armenië hebben van oudsher banden. Er zit natuurlijk ook een grote diaspora bij. Dus het was heel interessant om inderdaad die bilaterale ontmoetingen en trilaterale ontmoetingen te volgen. En dan ook uiteindelijk om te zien of daar iets uit zou komen. Het was eigenlijk ook wel een ontmoeting waar ik het meest naar uitkeek. Omdat als je zo'n nieuwe Europese politieke bijeenkomst hebt, zo'n gemeenschap, voor de buitenwereld is toch belangrijk dat er iets van een succesje wordt geclaimd. Mm-hmm. En dat is niet dat Rutte en Truss weer wat meer handel met elkaar gaan drijven of zo. Dat is breder. En zeker omdat het veiligheidsvraagstuk zo hoog op de agenda staat. En ik zag dat Kosovo had niet de premier geleverd, maar de president. Waardoor Vučić en Kurti niet rechtstreeks met elkaar konden praten. Toen dacht ik van ja, misschien. Hoewel Vučić is ook president, maar goed, dat even terzijde. Ik kreeg de indruk dat de hoop van Europa een beetje op een doorbraak op meer veiligheid in de Caucasus was gericht. Van
tevoren. Ja, het is in ieder geval, als je met z'n allen wil uitstralen dat je Rusland buiten de deur wil houden, dan is het natuurlijk wel een middel. Omdat Rusland de afgelopen jaren in de Caucasus daar niemand toeliet. Meest erin om de andere landen, westerse landen, buiten de Caucasus te houden. Ja. Dan maken we even een sprong. De donderdagavond. Stapavond.
ik heb het rustig gehouden.
Hoe stappen ze dan naar buiten, die Europese leiders, om dan vervolgens de kroeg in te gaan of het hotel in te gaan of weet ik wat ze gaan doen. Vervolgens 's avonds de nacht. De clubs.
Nou ja, de Nederlanders en de Belgen sliepen bij elkaar. Dus die zullen wel een wilde nacht hebben gehad. Met allemaal leffe blons of zo.
Geloof ik.
En duveltjes.
En Heineken.
Nou ja, iedereen heeft dan vier bilaterale of trilaterale ontmoetingen achter de rug. En dan staat er een diner op de planning. En daarna gaan de meeste niet-EU-leiders weer naar huis. Want vandaag, vrijdag, is er een informele EU-top. Dus dan is de club van 44 uitgedund tot 27. Nou ja, en Mark Rutte kwam bijvoorbeeld om 7:15 gisteravond naar buiten. Had nog een gesprek met Golob gehad van Slovenië. En toen zei hij dit over hoe hij de eerste Europese politieke bijeenkomst had beleefd.
De belangrijkste boodschap aan de Russen is dat wij hier verenigd zijn. Dat hier 44 landen bij elkaar zijn die de Russische inval veroordelen. Dat wij zeer verenigd zijn om ervoor te zorgen dat Oekraïne dit niet gaat verliezen, maar kan winnen. Het bij elkaar zijn, maar ook alle gesprekken die we gevoerd hebben, hebben die toon, hebben die boodschap. Maar er zijn meer dingen gebeurd. Het was echt een goede bijeenkomst. Daar gaat u misschien nog vragen over stellen, maar over Rusland is dat de centrale boodschap.
En wat hoopt u dan dat Poetin doet na vandaag?
Het belangrijkste is natuurlijk dat dit eindigt. Dat hij zich realiseert dat hij alleen staat. Dat uiteindelijk alleen nog Belarus aan zijn kant staat. En dat heel Europa verenigd is in deze strijd.
Maar ziet u dat gebeuren na zo'n bijeenkomst?
Nee, niet na deze bijeenkomst. Maar elke stap helpt. En je moet de druk blijven opbouwen. Waar het natuurlijk ook vandaag over ging was over gas en de gasprijzen. En je merkt hier ook de meerwaarde van zo'n club van 44 naast de Europese Unie van 27.
Ja, en weet je waarom, Floris?
Wat waarom?
Nou, waarom zo'n club van 44 dan een meerwaarde heeft. Ook als het gaat om gas. Omdat dan komen we weer terug bij wat Edi Rama eerder zei. Hoe kan je nou vaccins verstrekken bij een pandemie aan 27 EU-lidstaten? Hoe kan je dat wel doen aan Kroatië, maar dan niet aan buurland Servië of buurland Bosnië? Dat vinden landen die niet lid zijn van de EU heel lastig soms. Uh-huh, uh-huh. Dan heb ik even niet over de economische powerhouses als Noorwegen en Zwitserland. Nou, en dat vond ik interessant hoe Rutte dat zei. Want hij zei later, had hij het ook nog over, ja, we kunnen Moldavië bijvoorbeeld en Albanië, die hebben ook last van inflatie. Die hebben ook last van hoge gasrekeningen. Dus we moeten ervoor zorgen dat wat wij hier vandaag op vrijdag met de 27 EU-landen bepalen om die gasprijs te drukken, dat dat ook een soort van doorsijpelt naar die bredere club van 44. Dus eigenlijk dat heel Europa daarbij gebaat is. En je ziet dat dat steeds meer in goed Engels top of mind is. Dat het draait niet meer alleen om 27 EU-landen. Het draait om 44 Europese landen.
Maar dan zou je bijna zeggen, waar wacht je nog op om daar samen een unie mee te vormen? Als je al verder gaat dan ze willen verenigd zijn richting Rusland uitstralen. Nu hebben ze het over gasprijzen, corona. Dan ga je verder dan dat.
Ik zeg niet dat je niet van protocollen kan afwijken. Maar je weet dat het acquis van de Europese Unie, dus alles wat er rond regelgeving en wetgeving is geregeld, dat moet dan in een boel landen nog meer up-to-date zijn. Je hebt zwakke economieën. Dat kan dan weer de EU raken of de eurozone raken als je dat doortrekt. Er zitten allemaal haken en ogen aan. Al dus met name natuurlijk Rutte, Macron, Scholz, noem maar op. Ik denk dat ik wel geloof in het idee van dat dit een ongedwongen format is. Waardoor je dit in gedachten hebt. En waardoor je vanzelf al rekening houdt met die andere landen.
Ja, ja.
Het is een begin.
Ja, je was daar niet de enige sterreporter. Nou, wel de enige sterreporter, maar niet de enige Nederlandse journalist.
Je hoorde net de warme stem van mijn collega Ardi van de NOS. Die vragen aan Rutte stelde. Toen was ik nog niet aan bod.
Oké, ook een sterreporter. Maar je had ook nog collega Ria Katz naast je van het Financiële Dagblad.
Ja. Zij was wel benieuwd. Vond ik wel interessant. Ze wilde wel van Rutte weten van ja, die 44 landen. Laten we toch eens kijken naar wat landen als Azerbeidzjan en Turkije. Die toch wel wat meer autocratisch zijn. Ze noemde geen Servië en Hongarije, maar dat bedoelde ze eigenlijk ook. Ja, zo'n club van 44, waarin is die dan verenigd? Op dit moment is die verenigd in een soort anti-Putin club. Ik zeg het toch maar weer. Ook al noem ik deze autocratische landen, denk ik tegelijkertijd van ja, die zitten nog een beetje ertussenin. En ze zijn verenigd in dat ze lagere energie- en inflatieprijzen willen. Nou goed, het antwoord van Rutte op die vraag, wat als die landen toch een beetje van de mening van en de opvattingen en de norm en waarde van de andere leden van de club gaan afwijken?
Denkt u dat de 44 bij elkaar blijven? Want een van de dingen die u steeds zegt is dat het moeten clubs zijn van gemeenschappelijke waarden. Er zijn hier natuurlijk een hoop landen die waarden hebben waarvan je zou kunnen zeggen als Nederland, nou, ze zijn het niet helemaal mee eens. Denkt u dat die 44 bij elkaar blijven ook bij de volgende keren en bij de volgende keren? Of zal een land als Turkije of Azerbeidzjan of andere landen misschien uiteindelijk afhaken omdat het te veel over die waarden gaat?
Heel precies. Ik heb niet gezegd dat het een club is die in alle opzichten de gelijke waarden deelt. Dat kan ik niet zeggen. Dat geldt wel voor de EU27. Al gaat het daar ook nog wel eens mis nadat landen zijn toegetreden. Maar waar ik hier over praat is de groep van 44. Dat die in ieder geval waar het betreft de voor het overgrote deel. En nogmaals, ik kan dat niet tot de laatste twee landen garanderen. Maar voor het overgrote deel die Russische agressie veroordeelt. En dat dat echt wel een waardekwestie is. Dat je niet het accepteert dat het ene land het andere land binnenvalt. Is daarmee deze groep van 44 underpinned? Hè? Ligt er een basis onder van gemeenschappelijke waarden zoals bij de EU? Die garantie kan ik niet geven. Maar er zijn wel landen die allemaal in Europa liggen. Allemaal belang hebben dat die Russische agressie stopt. Allemaal belang hebben dat die gasprijs gaat dalen. En dan zie je gewoon de meerwaarde van met elkaar zo'n gesprek voeren.
Dus dan heb je het over waarden. Aan de ene kant Europese waarden voor mensenrechten en juridische rechten. Versus de waarde van wij zijn tegen de inval van Rusland in Oekraïne. Daar gaat het eigenlijk om.
Ja, op dit moment. Mm-hmm. Maar het vervolg van deze Europese politieke gemeenschap kan ook over andere opgaven staan natuurlijk.
Ja.
Slaan.
Ja, want je noemt inderdaad Servië of Hongarije, Vučić, Orbán. Ja, die zie ik volgende week alweer afreizen naar Moskou, wijze van spreken. In hoeverre kun je die dan inderdaad, ik weet dat je dat antwoord niet kan geven, maar ja, toch op die lijn houden, we veroordelen die Russische inval.
Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Namelijk dat we weten dat Russische en Chinese... Nou, we weten dat Rusland en China in de invloedssfeer zitten van de Balkan. In het geval van een aantal land als Albanië speelt Saoedi-Arabië zelfs nog een beetje een rol. Turkije natuurlijk. Dus je wil als Europa die landen bij je houden, bij je betrekken. Alleen dat wil je wel doen met draagvlak van je eigen bevolking. Dus je kunt niet zomaar iedereen lid maken van de EU. Is dan de opvatting van de regeringsleiders.
Mm-hmm.
Daarom is nu dit forum bedacht. Met het idee dat iedereen het gevoel heeft dat hij erbij kan horen. En dat je ook in onderlinge gesprekken elkaar een beetje de waarheid kan vertellen. Want de druk staat, zoals ik al zei, niet op de ketel. Het is niet iets dat ze dingen in eigen land moeten verkopen of zo, of dingen aan elkaar moeten beloven. En ik denk vanuit die optiek dat het interessant is en goed is dat Vučić en Orbán erbij zijn. Want dan heb je in ieder geval een gesprek met ze. En je betrekt ze meer in jouw invloedssfeer. En ik wil ook niet te veel in invloedssfeer eigenlijk spreken. Hè, want dan gaan we mee in een frame van, nou ja, we moeten de wereld opdelen in invloedssfeer. En daar ben ik niet voor. Ik ben voor soevereiniteit. Maar ik denk wel dat het goed is. Dat je op deze manier ongedwongen wat meer contact met elkaar houdt. Want iedereen is er dus, wat ik al zei.
Ja.
Maar goed, ik weet niet of jij er anders naar kijkt hoor.
Nou ja, het hangt ook vanaf hoe het er voor eruit ziet. Maar goed, kijk, wat ik denk ook aan Turkije bijvoorbeeld. Turkije zie je ook op allerlei unies, bondgenootschappen en toppen verschijnen. Dat zijn natuurlijk allemaal landen die proberen hun belangen zoveel mogelijk overal ergens te behartigen. Dus natuurlijk ook een soort van opportunisme of een geopolitiek denken bij hoe kan ik het beste, waar kan ik het beste aanhaken, waar kan ik het beste op dat moment mee in zee gaan.
Ja, maar ik vond dat premier Rutte en ook de Belgische premier De Croo en nog een paar andere landen ongelooflijk blij waren met dat Liz Truss erbij was. En Rutte zei meerdere keren dat hij dat fijn vond. Hij ging Truss, zo zei hij vooraf, complimenteren met alle steun aan Oekraïne. Ik dacht wel een beetje van ja, volgens mij zijn we hier om het gat tussen Oost en West te dichten. En natuurlijk, het is goed dat Groot-Brittannië erbij is en Noorwegen en Zwitserland en noem maar op. Maar ik had het idee dat een aantal West-Europese leiders vanwege handelsbetrekkingen toch wel heel blij waren met Engeland en ook met Noorwegen. Dus ja, dat aspect van die waarde, dat is dan niet alleen maar gaande. En ook wat je zegt over Turkije, ja, dat doen andere landen dan eigenlijk ook. Iedereen is toch ook een beetje bezig met zijn eigen land te vertegenwoordigen. Mm-hmm. BV Nederland.
Ja.
En dat mag. Ik denk dat dat gewoon altijd zo is.
Ja, dan gaan we van de BV Nederland naar BV België. Je sprak ook met de Belgische premier Alexander De Croo.
Ja, Ik vond het interessant om hem gewoon eens te spreken. Om te horen hoe in België wordt gekeken naar Oekraïne en Rusland. En een deel van dat gesprek was met internationale pers erbij. Wat viel op? Er is draagvlak voor Oekraïne in België. Maar steeds meer wordt dat vergeleken met hoe de situatie in eigen land is. Inflatie, energieprijzen. Het wordt hoe dan ook gekoppeld aan de oorlog en sanctiepakketten. En weet je, dit is wat de Croo zei over dat België als enige het 8e sanctiepakket van de EU deze week niet hardop heeft gesteund. Hongarije wel, België niet. België deed aan onthouding. Daarmee was wel indirecte steun en goedkeuring voor een zwaarder sanctiepakket tegen Rusland. Maar ik was toch wel benieuwd wat erachter zat.
Zeker.
Look, we think the sanctions work. They work very well. But the further you go in the sanctions, the more you get into sanctions that are actually hurting our own economies more than they're hurting the Russian one, and where the impact is a very asymmetrical impact. The previous sanctions was for everyone. Now you get into domains where certain countries are touched in a very direct way. And for us, it was related to steel. And the risk there, we are still, but we agreed. In the end, we abstained. We didn't say no, because we don't want to break the European solidarity. But the moment that throughout Europe you will have industrial activity that says, okay, based on this we stop, and a few thousand people lose their job, is this the way we are going to keep solidarity in supporting Ukraine? I think we're making it extremely hard. And this is, that's maybe the main point. I mean, how do you keep the solidarity of the European countries and also of our population to keep supporting Ukraine? The fact that Ukraine has military success obviously helps. This is great. This, we can use this to explain to our population. It's worth it to do it. But the moment that the economic cost of this is getting so high, and the moment you will start people losing their job, then it's going to be hard. And so I'm on that element of the sanctions, I'm not convinced that this is actually helping the Ukrainians. I think it's potentially making it harder for us to support them.
Do you think when moments are...
But we didn't block it. We didn't block it. Because we think European solidarity is important. Sorry.
Maar goed, als ik hier nog even wat op mag aanvullen. Nee?
Altijd
zeker. België onthoudt zich hiervan. Maar ik zie toch dan het Kremlin al roepen van, zie je wel. Die sancties die raken hun eigen portemonnee. Die leggen het al heel anders uit waarschijnlijk. Dat weet je ook niet.
Dat kan. Maar dat is de afgelopen maanden in alle talkshows niet anders geweest. Dat... Scholz, Nehammer, Johnson en Truss, Macron, dat iedereen ervan langs kreeg. Rutte ook. Dat is gewoon nou eenmaal zo.
Ja, oké. Okay. Laten we verder snel gaan. Je bleef nog even hangen bij de Croo. En je vroeg hem hoe hij kijkt naar die eerste Europese politieke gemeenschap, die ontmoeting in Praag.
Ja, daar hebben we ook een audio van. Ik heb hem genoemd de Croo over de Russen en Wit-Russen.
Well, first of all, look at who's here and look at who's not here. I mean, the whole European continent is here, except the two Russias. And it shows how isolated they are. And it shows the unity that there is on the European continent. And this is, I'm not going to say it's new, but there was some doubts a few weeks ago on whether all countries would be on the same line. I think it proves that there is a need for a format like this to talk about security, about strategic economy, and so on. And for us, more specifically, it's also a way to interact with our British friends and to find a good way of organizing that. And it, I mean, there's people interested to organize the next event, so it, I guess it's useful.
Mm-hmm. Was there a specific demand from the Ukrainian Prime Minister towards Belgium?
We saw him together. The main element we talked about and is about their demand to become part of NATO. And I think there our message was, our first priority is to help you win the war. Help you win the war will only work if we remain united. And that should be the first priority. The question about becoming NATO member, we understand the question, but that's not the priority now. Let's see how, and keeping all countries united, also related to that question, should be the first priority. And then we talked about other things on how do we want to help them support them financially and so on.
Yeah. Dat was de Croo. Geert-Jan, jij ging de strijd aan met zowel hem, de premier van België, als Mark Rutte. Laten we even luisteren naar wat de Croo zei over Rusland.
U heeft het over steun geven aan Oekraïne en Oekraïne helpen winnen. Is er dan vandaag ook gesproken over het verslaan van Poetin? Want u bent hier bijeen om de veiligheid van Europa te bespreken. Ja. Is dat niet het punt?
Ik denk het korte termijn doel is om de oorlog te winnen. En dat is aan de Oekraïners te bepalen wat dat wil zeggen. In de bewoordingen van de Oekraïners is dat hun volledige grondgebied, zoals het internationaal erkend is, terugkrijgen. Ik vind dat een zeer logische keuze. We moeten hen daarin steunen. Dat is de keuze die zij maken. Dan komt er een tweede vraag. Namelijk, hoe stabiliseer je Europa? En hoe zorg je voor veiligheid en stabiliteit in Europa voor de komende decennia? Dat is een andere vraag. En daar zijn heel wat zaken aan het veranderen. Je hebt nieuwe landen die lid geworden zijn van de NAVO, die historisch steeds gezegd hebben dat ze daar geen deel wilden van zijn. Voor mij is dat het stabiliseren van Europa wil niet per se zeggen dat wij in oorlog zijn met Vladimir Poetin. Maar we gaan wel alles doen om te zorgen dat wij veilig zijn. En zorgen dat wij veilig zijn is een veiligheidsverhaal, maar is ook een economisch verhaal. De discussie over hoge prijzen gaat natuurlijk over onze facturen, gaat natuurlijk over onze bedrijven. Maar in the end gaat het ook over de stabiliteit van Europa, gaat ook over ons economisch en sociaal vooral te zorgen dat de spanningen niet te groot worden in, ja, onze maatschappij. En dus de discussie over energieprijzen is eigenlijk ook een veiligheidsdiscussie. En dat is het punt dat we ook met de Noren gemaakt hebben. De Noren zijn geen deel van de Europese Unie, maar ze zijn wel lid van de NAVO. En als NAVO-lid heb je wel een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Europa stabiel blijft. En dus te hoge energieprijzen destabiliseren Europa en zijn een veiligheidsrisico.
Dat begrijp ik. Maar een afsluitende vervolgvraag. U heeft ook met uw Estische collega Kallas gesproken. Hebben de landen in Centraal- en Oost-Europa aan u duidelijk gemaakt dat ook u langzamerhand moet nadenken over het scenario dat er misschien regime change in Rusland komt?
Dat heeft mevrouw Kallas mij niet gezegd.
Ik was er niet bij, dus ik vraag het
u. Nee, maar dat heeft ze me niet gezegd. Maar natuurlijk is het wel zo dat naar haar luisteren en naar haar collega's luisteren voor ons vaak wel een eye-opener is. Zij hebben het geleefd, wij hebben het nooit geleefd, natuurlijk. Onze prioriteit is te doen wat nodig is om Europa te stabiliseren. En dat wil zeggen dat we meer investeren in defensie. Dat wil zeggen dat we economisch ook een stuk geopolitieker gaan moeten denken dan het stukje naïviteit dat we als Europeanen vandaag hadden. Met betrekking tot energie, waarschijnlijk ook met betrekking tot vele andere zaken. Maar ik vind niet dat je er mag van uitgaan dat je iemand per se moet verzwakken om ervoor te zorgen dat jij veilig kan zijn.
Dat begrijp ik toch niet, meneer premier.
Nee, ik vind dat wel. Excuus, als u het niet begrijpt, dat is mijn redenering.
Okay. Misschien mag iemand een vervolgvraag stellen.
Ja. Maar, heel interessant.
Dank u wel.
Komt er nog een vervolgvraag of niet?
Nee, hij ging weg. Sorry, er zaten een paar kleine plopjes in de audio. Ja, kijk, weet je waarom ik daar nieuwsgierig naar was? Omdat het gaat bij West-Europese leiders veel over het steunen van Oekraïne en dat Oekraïne uiteindelijk wel moet winnen. Maar het lijkt alsof er nu nog niet mag worden nagedacht of gesproken worden over de verschillende scenario's die ook voor Rusland op tafel liggen. En dat is toch ook voor de Europese veiligheidsarchitectuur. En we hadden het al over, ja, vinden we Rusland onderdeel van Europa? Vind ik dat wel belangrijk. En misschien kunnen ze niet alles zeggen, maar ik wil het toch eens informeren. Je krijgt gewoon ook niet altijd de kans om één op één met een premier erover te praten. Dus ik heb dat gewoon gedaan in het geval van De Croo.
Ja, je bedoelt eigenlijk te zeggen van welke scenario's, wat moet je met Rusland in allerlei scenario's? Een land.
Ja, maar zo specifiek kun je dat niet
vragen. Nee, dat snap ik. Dan kun je veranderen van een regime change, maar ook een Rusland, een Russisch Rijk dat in elkaar stort. Tot we moeten verder met Poetin. Dat ze daarover nadenken.
We werken in Nederland aan een nieuwe Ruslandbrief, een nieuwe Ruslandstrategie. Mm-hmm. Die oude van Stef Blok, die is ongelooflijk gedateerd naar alles wat er is gebeurd. In Europa wordt er ook over nagedacht. Wat moet een Ruslandstrategie zijn? Ja, vanuit die hoedanigheid vind ik het toch interessant om dat eens aan Europese leiders te vragen. Zeker aan West-Europese leiders die er anders in staan dan Oost-Europese leiders. Nou ja, en kijk naar dit format. Dit is het moment, vind ik, heb ik zelf bepaald, om naar te vragen. Want het is gewoon bovenin het kopje van iedereen aanwezig dat dit gaande is. Mm-hmm. Mensen volgen het nieuws, mensen hebben diplomatieke contacten. Prima als ze er dan niet meer over willen vertellen. En het is geen wensdenken dat ik doe. Het is puur een journalistieke benadering. Maar ja, om die reden ging ik toch met De Croo de woordenstrijd aan. Ook trouwens met Mark Rutte. En dat werd nog wel een
een potje pittiger.
Zo, echt wel.
We gaan het over alle scenario's vanzelfsprekend. En dat doen we al maanden en ook intensief met onze bondgenoten. Het is ontzettend belangrijk dat Oekraïne deze strijd wint. Dat Rusland deze strijd verliest. En dat het helder is dat agressie, imperialisme, kolonialisme in Europa niet acceptabel is.
Maar wordt het niet een doel om toch ervoor te zorgen dat Rusland niet wint?
Nee, het doel is dat Oekraïne niet verliest, maar deze strijd wint. En dan verliest dus Rusland.
En bent u al bezig met het idee, en is dat ook u duidelijk gemaakt hier door uw collega's uit Centraal- en Oost-Europa, dat een Russische regime change misschien wel mogelijk is? En hoe werkt u aan dat scenario?
Pas nou op met dat soort termen, want dan moet je ook maar kijken wat er voor in de plaats komt. Waar het om gaat is dat Rusland deze oorlog moet verliezen, dat Oekraïne deze oorlog moet winnen. Daar werken we vreselijk hard aan. Daar geven we ook alle steun voor aan Oekraïne. Ik zou echt heel terughoudend zijn met dat soort termen.
Laatste vraag dan, want u zegt pas nou op. Tegelijkertijd, het kan toch niet erger dan dit?
Dat moet je altijd maar afwachten. Je weet het niet. Je weet het niet. En hier is het doel om ervoor te zorgen dat de wereld ziet dat het binnenvallen door het ene land van het andere land en vervolgens die agressie die daarmee gepaard gaat en de verschrikkelijke aantal doden die erbij vallen en de verschrikkelijke beelden uit Bucha en andere plekken in Oekraïne waar we nu gezien hebben wat de Russen hebben gedaan. En we houden ons hart vast wat we nog gaan aantreffen als Gerson bevrijd zou worden en andere steden. Wat we daar gaan aantreffen, dat dat onacceptabel is. En dat dus Oekraïne dit moet winnen. Omdat het onze waarde gaat, maar ook omdat het niet stopt bij Oekraïne. Het zal daarna doorgaan. Dat was ook wat Liz Truss vandaag in haar bijdrage zei in de grote vergadering. Het stopt niet bij Oekraïne. Daarna gaat het door. Dat weten we uit de wereldgeschiedenis. Dit soort agressors stopt niet als ze één succes hebben binnengehaald.
En u bent historicus en dat snap ik dan ook wel. Maar dan snap ik nog steeds niet hoe het erger kan dan dit. Waarom u dat zegt?
U heeft het over regime trains in Moskou. Daar praat u over. Daar moet u wel zeker weten. En heeft u daar een informatie over dat wij daar onze energie in moeten steken in plaats van ervoor zorgen dat Rusland dit verliest en Oekraïne dit wint? En heeft u informatie dat u zeker weet dat het daarna niet nog erger wordt? Dat weten we toch niet. Gaan we nou een beetje oppassen in dat soort scenario's te denken?
Ja, Geert-Jan, dan weet jij meer.
Nee, maar toen had ik wel willen vragen, waarom is dat dan een of-of kwestie? Ik zeg helemaal niet dat Nederland moet werken aan regime change. Ik vroeg me af of er rekening mee werd gehouden, of er scenario's worden geschreven. Maar als Rutte stelt, van ja, moeten we daar onze energie in steken in plaats van ervoor te zorgen dat Oekraïne op korte termijn deze oorlog wint. Ja, ik vraag me af waarom dat dan weer een of-of kwestie is.
Nou ja, misschien hebben ze er wel over gehad aan de borreltafel, maar regime change openlijk uitspreken, dat ligt natuurlijk zeer gevoelig. En dan krijg je een totaal andere dynamiek misschien in de oorlog. Of in ieder geval andere. Dan gaan ze opeens roepen, zie je wel, ze zijn er buiten Poetin een beetje te lichten. Dus het wil natuurlijk niet zeggen, als Rutte dit niet zegt, dat ze er niet over hebben gehad. Toch?
Nee, blijkbaar had ik de vraag dan nog preciezer en scherper moeten stellen. En Rutte is een meester in dit soort gesprekken, dus alle lof voor hem. En ik had het nog wat scherper kunnen doen wat dat betreft. Ja, ik zit er toch een beetje mee. En nogmaals, het is geen wensdenken. Het is pure journalistieke benadering. Uh-huh. Waarom ik het vroeg, ook omdat nog niet heel veel andere mensen ernaar gevraagd hadden. Je wil toch een inkijkje. Maar ik snap niet zo goed waarom het waarom je niet kan zeggen dat je geen scenario uitsluit. Waarom je niet zegt dat je goed contact hebt met alles en iedereen om overal rekening mee te houden. Of waarom je. Ik snap persoonlijk, maar nu wordt het persoonlijk. Ik snap persoonlijk niet dat je alleen maar denkt dat het erger kan dan dit. Of dat je daaraan twijfelt. Volgens mij moet je kijken naar de huidige situatie ook. En Poetin wordt door velen nu gezien als een oorlogsmisdadiger die, als het even kan, naar het internationaal strafhof in Den Haag moet. Toch?
Ja.
Vanuit die optiek, met MH17 in het achterhoofd, met alles wat er de afgelopen maanden en jaren is gebeurd. Tuurlijk, alles kan altijd erger. Maar vanuit die beredenering, als je Poetin op zichzelf beschouwt, dan zou je willen dat deze man niet langer aan de macht blijft in een land. Ook omdat hij andere landen onwijs veel ellende toebrengt.
Mm-hmm. Ja, dus daar zou
ook. Maar goed, ja. Ik was er als journalist, hè? Ik was er niet als opiniemaker.
Nee.
Ik ben er nog, maar in dat gesprek met Rutte.
Ja, nee, duidelijk. Afrondend, bijna.
Ja, als het bij Jan en Armenië, hoe is het afgelopen, hè?
Ja, vertel.
Nou ja, Erdogan en Pashinyan, die hebben elkaar een handdruk gegeven. Wat heel bijzonder was, want ze hebben eigenlijk geen diplomatieke betrekkingen meer. En ze keken niet heel blij op de foto, maar dat is toch wel een symbolische gebeurtenis als je de hele geschiedenis van de Armeense genocide ook in ogenschouw neemt.
Ja, zeker.
Dus dat was een bijzonder fotomoment. En er komt een EU-missie, die gaat naar Armenië de komende 2 maanden... om in dat grensgebied, de plek waar Azerbeidzjan gebieden annexeert...
Ja, hoe zit
om
het
daar
dan?
Voor wat rust in de tent te zorgen.
Ja, maar daar loopt ook weer een Russische missie rond. Ben benieuwd.
Ja, dat weten we niet, maar ik denk dat het een goed signaal is. Het is geen militaire missie, hè, vanuit de EU. Mm-hmm. Het is een burgermissie, dat is al een verschil.
Ja.
Zie het eerder als soort monitoring. Dat kan de OVSE nu niet doen, omdat de OVSE wordt eigenlijk door Rusland gegijzeld om dit soort dingen op te zetten. Dus ja, al met al niet de vrede van Praag, maar misschien wel de aanzet tot een vrede ooit.
Ja, ja.
Hoop doet leven, mijn waarde Floris.
Zeker, zeker. Hoop doet leven. Het was een beetje eigenlijk de rode draad door het gesprek. En je hoort het soms ook zeggen. De Crow bijvoorbeeld. Die zei iets van, wij leven niet zoals zij hebben geleefd. Of zoals zij leven, hè, met Rusland als buurland. Daar moeten we moeten vaker luisteren aan de Baltische landen. Heb je het idee dat op deze top West naar Oost inderdaad heeft geluisterd en daar ook naar handelt? Gaat handelen?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk ook dat wij vanuit onze Nederlandse bril soms denken van goh, daar aan de oostflank van Europa, daar zijn ze enorme haviken en zijn ze maar aan het pushen en meer. Heb je net een sanctiepakket vastgesteld en dan moet het nog verder gaan. Wat dat betreft is er denk ik altijd een zoektocht naar een gezonde balans. Ja, ik denk dat dit format ideaal hiervoor was. Weet je, ook Kosovo was hier, ook Macedonië was hier, iedereen was hier.
Ja, ja.
En er zijn dus veel bilateralen geweest. Ik denk dat het wel een uitkomst heeft geboden. Ja, en ik denk dat het er ook om gaat. Je moet ook niet te veel verwachten. Je moet niet denken dat je in een halve middag tijd vol vergaderingen en dan 's avonds nog een etentje, dat je dan de wereld kan veranderen en elkaar beter begrijpt. Maar misschien wel een klein beetje beter.
Wellicht. En als die oorlog is afgelopen, als Oekraïne zijn grond terug heeft, dan is. Wat is dan het vervolg van dit soort bijeenkomsten? Vraag me dan af.
Nou, deze bijeenkomst, dit format, gaat niet alleen om de Russische oorlog in Oekraïne. Of gaat niet alleen om de vrijheid van Oekraïne.
Mm-hmm.
Dit gaat om blijven luisteren naar elkaar. Dat is denk ik het allerbelangrijkste in een ongedwongen setting. Hier prachtig op de Praagse Burcht, joh, zonnetje al 3 dagen lang.
Ja.
Het is fantastisch, dus ja. Het is genieten.
Blijven praten met elkaar. Oh, sorry.
En, Floris, we moeten afsluiten met dat we toch naar het grootste succes van dit land gaan sinds Ozone Dragostea Dinté over het Europese continent heeft geëxporteerd. We gaan naar Moldavië.
Met het vliegtuig.
Je hebt hem gewoon klaarstaan. Fantastisch. Even luisteren hoor. Heerlijk. Salut.
Haiduk.
Ja, we gaan naar Moldavië. Het klinkt alsof daar het WK-voetbal wordt gehouden.
Ze zingen ook Maya, hè? Dus ik bedoel, je kan hier gewoon een versie van Maya Sandu van maken.
Ja, nou, wie weet, dat is een verrassende blik.
En, het gerucht ging heel sterk dat Liz Truss de volgende bijeenkomst wilde organiseren van de Europese Politieke Gemeenschap. Ook een niet-EU-lid.
Mm-hmm.
Maar er is nu dus toch gekozen voor Moldavië. Voorjaar 2023, de tweede editie.
Staat genoteerd.
We zijn erbij, hè?
Wat mij betreft wel.
Laten we ticket boeken. En die jongens van Ozo, die mogen mee. Ja. Lekker man, beetje feest aan boord.
Beetje vliegen. Dankjewel, Geert-Jan. Ja, meer dan een geweldige berichtgeving uit Praag. Ik weet niet of je nog ergens anders op andere kanalen hierover te horen bent. In je andere podcast bijvoorbeeld.
Ja, we hebben in BNR Europa hebben we erop vooruit geblikt. Mm-hmm. Dus dan hoor je nog een beetje hoe we denken dat het format wordt. Nou, het is toch weer anders geworden. De hele week op BNR. Maar ik denk dat het vooral voor mij heel nuttig was om hier te zijn. Ook omdat wij die hele zomerserie hebben gemaakt samen over Oost en West. En hoe je kloven kunt dichten. En eigenlijk is met dit format een eerste aanzet gegeven tot het daadwerkelijk dichten van een kloof tussen westers denken en oosters denken, om het even zo zwart-wit te zeggen. En hier in Praag, in Centraal-Europa, ik vind het allemaal geweldige symboliek, Floris. Ik ben er blij mee.
Ja, goed zo. Als jij dat bent, ben ik dat ook.
Tijd voor een kozel.
Doe dat. Paka.
Aai het zo. We hebben in ons archief natuurlijk geen mop gevonden over de Europese politieke gemeenschap. Dus vandaar dat Joost maar een keertje ontbreekt.
Ja.
Volgende keer wel weer, hè?
Het zal wel moeten. We hebben geen keuze.
Je hebt altijd een keuze, bij de Floris.
Okay,
ik ga aan het bier.
Doe dat, jongeman.
Goed uit Praag. Ajeto.
Aju. Paka.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh, yeah.